Welkom bij de Metamorfose podcast. Ik ben Iris Sturgeon. Mijn gast vandaag is Petra Dijkstra Timmerman. Petra is een intuïtieve coach. Ik ken haar een langere tijd en ik heb 2 keer een 2-daagse bij haar gevolgd tijdens metamorfoses waar ik zelf doorheen ging. Ik heb met haar gesproken op haar boerderij waar zij haar mensen ontvangt. In een hele mooie omgeving. En ons gesprek heeft plaatsgevonden eigenlijk net bij de start van de corona, waar we het ook kort over gaan hebben. We hebben ervoor gekozen om een gesprek te hebben en geen interview. En eens te kijken naar wat is nou die bijzondere gave die Petra heeft. Het intuïtief coachen wat zij doet. Wat brengt het haar cliënten? Wat kunnen wij van haar leren in deze situatie? Luister met veel plezier naar de eerste aflevering van de Metamorfose podcast.
Hey Petra, welkom bij de Metamorfose podcast. Wij hebben van tevoren met elkaar gesproken en afgesproken dat wij een heel open gesprek ingaan. En geen vragen antwoorden, je wil geen vragen vooraf.
Nee.
En sommige mensen willen dat wel, hè? Dan ben je iets meer in controle. We hebben afgesproken dat we een gesprek gaan hebben.
Ja.
En het gesprek willen we graag ingaan over, natuurlijk voor een groot deel, wat jij doet. Hè?
Ja.
Ik ga het straks ook in de intro vertellen, natuurlijk wie je bent en wat je doet en waar mensen jou kunnen vinden. Maar ja, wat jij doet voor mij en voor vele gezamenlijke mensen, kennissen die wij hebben, is altijd iets heel bijzonders. En ik zou daar gewoon mee willen beginnen. Mm-hmm. Hoe noem jij jezelf?
Ja, hoe noem ik mezelf? Dat heb ik ook op de website gezet. Als ik zeg coach, dan is het herkenbaar voor mensen. Maar het is niet wat ik doe. In ieder geval, het voldoet niet geheel, dat woord coach. Er zit een element coaching in. Maar ik ben dus eigenlijk nog zoekende naar een omschrijving, want hoe noem je nou zoiets wat de lading doet dekken? Die lading is nogal breed.
Ja.
En breed betekent gewoon dat ik nooit van tevoren weet wat er gebeurt, maar er kan van alles gebeuren.
Ja, want als je dan in plaats van de vraag van hoe noem je jezelf en daar een naampje aan wil geven, als ik dan vraag wat doe je?
Ja.
Wat is dat dan?
En dan zeg ik voor de gein nog wel eens, ik doe maar wat.
Ik doe maar wat.
Omdat ik echt nooit van tevoren weet. Maar ik help mensen wel op weg in hun bewustzijnsproces, in hun bewustwordingsproces. Bewustzijn is in deze dagen een hele grote uitdaging. En hoe doe je dat? Als je zo geleid wordt door allerlei moeten, bijvoorbeeld het woord moeten. We moeten zoveel op een dag. Al is het alleen al eten. Je moet een keertje eten, wil je functioneren. Maar jij begrijpt ook wel, er komt veel meer bij kijken.
Ja.
Op een dag. En de druk neemt alleen maar toe. Zoals wij nu ons leven ingericht hebben met de social media er nog eens bij. Maar ook vanuit het bedrijfsleven. De druk is enorm.
Ja.
En we willen overal in excelleren. We willen overal kunnen functioneren. En we willen het liefst ook nog gelukkig zijn. En ga zo maar door. Dus die druk is gigantisch. En wat ik daarin beteken is dat je weer in staat bent om te voelen wie je bent, waar je voor staat, wat je wil vooral ook. En dan moet je eigenlijk zeggen waar je blij van wordt.
Ja, wat waar je gelukkig willen van wordt, dan toch.
Precies. Ja, en wat is dat dan, dat geluk?
Ja.
Door mensen daarmee in contact te brengen, kunnen ze weer verder. En dat doe ik op een geheel eigen wijze, zeg maar.
Ja. En om te voorkomen dat mensen dan, bij wijze van spreken, die dit allemaal niet kennen, nu de draad al een beetje kwijtraken. Hè? Wil ik dan toch een stukje teruggaan. Ja, we noemen het nu even nog coach. Als ik mensen vertel over jou of jou aanbeveel, dan noem ik het al intuïtieve coach.
Ja.
Ik weet helemaal niet of jij dat wel goed vindt, maar dan dekt het al iets meer de lading dan coach.
Ja.
Voor de luisteraars invulling ook, hè? Als je bij jou komt, dan ga je daar niet heen met een urenlange gesprek over wat is jouw coachvraag, maar je komt bij jou, je gaat zitten en er gebeuren dingen. dingen. Ja. En er gebeuren dingen, jij geeft eigenlijk dingen door.
Ja, exact.
Mensen die daar niet bekend mee zijn, hè, spiritueel, noem het spiritueel, mm-hmm. Die vinden het vaak ook een beetje spannend, ja. En een beetje vaag. Als we dan wat meer teruggaan in de tijd, wanneer wist jij dat je dat kon?
Daar heb ik best wel een tijd over gedaan. Als ik terugkijk, kan ik het mijn hele leven al.
Ja.
Maar ik was er niet mee bekend. En bovendien zat er een hele bak met weerstand op. Omdat ik dat niet in controle. Ik was al niet in controle. En onbewust heb ik het daarom ook weggeduwd. Het werd bovendien in de maatschappij ook flink afgekeurd. Hè. Daar was geen ruimte voor. Dat is nu al een stuk meer. Maar dat was toen.
Want dan niet. Spreken we over. 10 jaar geleden
werd ik ziek.
Ja. Yeah.
En viel alles weg wat mij zekerheden bood.
Ja. Yeah.
En waarvan ik dacht, daar heb ik houvast aan.
Ja. Yeah.
En dat viel weg. En
wat kreeg je?
De klacht was dusdanig pijn in mijn buik dat ik niet meer kon bewegen.
Mm.
Zo heftig. En dat anderhalf jaar kwam daar helderheid in dat het een allergische reactie op voeding bleek te zijn. Maar dat duurde anderhalf jaar. En anderhalf jaar heb ik nauwelijks kunnen bewegen. Zelfs mijn kinderen niet kunnen knuffelen. Zo'n heftige pijn.
Echt op bed liggen?
Ja, in de eerste 4 weken plat op bed liggen. En daarna veel op bed liggen. Maar vooral niet kunnen bewegen. Ik denk ook dat daar de psyche een heel stuk in bijgedragen heeft om de ernst van wat er werkelijk was, het daarmee eigenlijk uitvergroot.
Mm.
Blijkbaar was ik aan de beurt. Blijkbaar moest ik gaan stilstaan om te beseffen waar ben je mee bezig? En wat past bij jou en wat past vooral niet bij jou?
Is dat achteraf?
Ja.
Of toen je er middenin zat?
Nee, toen ik er middenin zat. Had ik een heleboel intuïtieve ervaringen die ik weer heel tactisch negeerde. Ze waren er en daarna negeerde ik ze weer verder. Hou vast hebben aan dat wat je normaal gesproken denkt en doet. En op een gegeven moment kon ik daar niet meer omheen.
Want hoe zag je leven eruit toen je vlak voor je ziek werd?
Ik was scheidingsmakelaar, dus ik heb mensen geholpen met het scheiden. Uit elkaar gaan, helpen met het maken van een ouderschapsplan, helpen met alle stappen die genomen moeten worden. Dus ook fiscaal, qua verzekeringen, qua proces. Waar zit de een, waar zit de ander? Dat de mensen laten zien dat ze elkaar daarom zo slecht kunnen bereiken in de communicatie. Enzovoort, enzovoort. Dus allerlei verschillende aspecten van echtscheiding komen dan aan bod. Dat vond ik ook allemaal verschrikkelijk leuk om te doen.
Ja, maar het is een mooi beroep, hè? Maar je ook al. Een soort van aan het coachen.
Precies, ja. En toen merkte ik al wel, toen riep ik altijd, ja, ik heb wel een goede intuïtie. Want als mensen binnenkwamen, dan wist ik al, wat speelt er? Wat heeft er gespeeld de afgelopen periode dat ik ze niet gezien heb? Wat is nu nodig om een goed gesprek te kunnen voeren, om beslissingen te kunnen nemen? Want je moet wel beslissingen nemen tijdens een scheiding, waar je na 2 jaar geen spijt van hebt. Omdat je het bijvoorbeeld vanuit de emotie, of vanuit de woede, of vanuit laat maar, dat je die beslissing op die basis genomen hebt.
Ja.
En dat moet je zien te voorkomen. Je bent als scheidingsmakelaar de neutrale partij. En dat stelt je in staat, en mijn intuïtie zeker, om te zorgen dat mensen echt in de gelegenheid zijn die beslissingen op een, laat maar zeggen, zekere rationele basis te nemen.
Ja.
Dat doe je door hen te voorzien van informatie. Maar bijvoorbeeld, wat ik ook kon, is als mensen dan binnenkwamen en ik dacht, oei, er hangt hier iets in de lucht, dan liet ik het maar eventjes ontploffen in het begin. Dan stelde ik die vragen die precies right on spot bleken te zijn, wat betreft het onderwerp waar zij last van hebben, of het issue, wat speelde. En dan dacht ik, god, dat is handig.
Dat is zeker handig. Ja. Intuïtie, is dat dan... Dus voor heel veel mensen altijd ook heel moeilijk weer te duiden.
Ja,
hè?
Ja.
Is dat dan gevoel? Is dat dan je zesde zintuig? Hè? Zeg
ja.
Ik heb het zelf ook hoor. Als ik in een kamer kom en er is een er is iets aan de hand tussen mensen. Of je komt op een verjaardag waar de familie is helemaal niet leuk met elkaar. Ja. Dat voel ik onmiddellijk.
Exact. Dat kunnen de meeste mensen.
Ja.
Dan maak je gebruik van je, laat maar zeggen, je antenne.
Ja.
En de ene krijgt dat binnen door woorden. En de ander krijgt dat binnen door een gevoel. En weer een ander binnen door iets te horen. Dat is heel verschillend. Of door het weten. Gewoon, je weet het gewoon. Sommigen op al die verschillende manieren tegelijkertijd. Ik kan dat alleen maar achteraf bekijken, omdat ik me toen daar helemaal niet bewust van was. Ik ging daar niet bewust mee om. Achteraf dacht ik iedere keer met zo'n gesprek, goh, ik stelde toevallig de goede vraag.
Ja.
Of ik zei toevallig het juiste.
Ja.
Kijk, scheidingsmakelaar zijn is veel praten. En vooral ook vanuit je ratio met hen mee bewegen. En doen wat nodig is. Dat vraagt heel veel denkwerk. Voorbereiding, planning, organisatie. Maar het vraagt ook procesbegeleiding. En ik merkte dat juist door mijn intuïtie ik veel meer kon bieden dan wanneer ik dat niet had gehad.
Dan alleen het rationele.
Ja. Ja, dus toen ik weer beter was, ben ik dat vak niet meer gaan uitoefenen. Omdat ik echt ook intuïtief daar nee tegen gezegd heb. Want mij werd gevraagd, ga je het weer oppakken? En meteen kwam in één keer nee. En later dacht ik, huh? Ik gooi nu even al mijn financiële zekerheden overboord. Maar het kwam echt uit mijn tenen.
Is dat een bewust proces geweest tijdens je ziekte? Hoe is die periode verlopen? Want anderhalf jaar ziek zijn,
dat is
met een gezin, met hoe oud waren je kinderen toen? Je hebt twee meiden?
Ja, twee meiden die toen, ja, zo jong, ik zie ze nog met een zwarte pietmutsje op in het ziekenhuis bij het bed staan. Om Sinterklaas te vieren. Bah, dat raakt me dan weer.
Yeah.
Maar goed, zij waren jong, basisschoolleeftijd, begin van de basisschool. En in die, ze waren kleuterleeftijd. En in die periode vielen er twee andere ouders weg op school door kanker. Dus die kinderen die wisten niet wat mama had. Die zagen alleen maar dat ze in het ziekenhuis lag. Dus de druk was
heel
enorm voor hen. Van onze mama gaat misschien ook dood. Daar was geen sprake van. Maar in het begin wisten we helemaal niks. Er werd natuurlijk ook al dat soort zaken onderzocht. Uiteindelijk weet je wel, nou, er is niks levensbedreigends, maar wat dan wel? En heb je geen vooruitzicht op herstel. En de emotie zit hem ook, en als ik die kinderen weer voor me zie, is dat je ze niet kunt knuffelen, niet op schoot kunt nemen, niks. Dus alles viel me weg. Financiële zekerheden, de verzekeraar, ik was verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, maar die keerde niet uit, want ik had geen diagnose, dus ik viel niet onder de polisvoorwaarden. Daar gingen die 300 euro per maand, wat ik jaren betaald had.
Ja.
Dus alle financiële zekerheden, wat ik dacht geregeld te hebben voor zulke gevallen, het viel allemaal weg. Het was er niet meer. Mijn moederschap kon ik geen invulling geven. Mijn identiteit ontleende ik toch voor een groot deel aan mijn werk.
Ja.
Ik was er goed in. Dat viel weg.
En je relatie?
In mijn relatie, de financiële onzekerheid legde nogal een druk op de relatie. De spanning neem je waar. Je voelt je verantwoordelijk voor de chaos die in huis ontstaat. En de last. Je bent tot last.
Ja.
Dus je moet alles bijstellen. En blijkbaar moet je in je leven een keer diep op de bodem zakken om jezelf te gaan zien. En dat gebeurde er bij mij, maar niet in één keer.
Nee.
Dus tijdens het ziekteproces was dat stapsgewijs toegeven aan die intuïtie. Dat is wat er ten eerste gebeurde. Herstellen, accepteren ten eerste dat je ziek bent, dat je dit echt niet lukt. Ook al weet je niet wat er is. Ik veroordeelde dat natuurlijk. Je hebt niks, dus wat zeur je nou?
Ja.
Er is niks,
ja.
Dat wordt toch gezegd?
Ja. Ja.
Het is psychisch, dus beïnvloed jezelf dan. Doe er iets aan. Kom op. En dat is allemaal wat ik gewend was op basis van wilskracht. En doordat ik langzaam maar zeker ben gaan toegeven aan die sterke intuïtie van me, kwam er een andere kracht naar boven.
Als ik, even in relatie tot de naam van deze podcast, zou je dat bestempelen als jouw grote metamorfose moment?
Ja, en ook de jaren daarna. Het ziek zijn heeft de start ingeluid, was het start zijn en vanaf daar ben ik op gaan staan. Ik ben echt neergeschoten. Neer. Want het was ook van de een op de andere dag, die pijn. Ik zakte zo in de keuken in elkaar.
Heftig.
En lag ik in één keer in het ziekenhuis. Voor mijn gevoel ben ik neergeschoten. En is mij gezegd, zo, ga jij maar eens even nadenken over wat je aan het doen bent. En of jij er nog wel achter staat. Of dat over jou gaat. Dat kan ik achteraf zeggen.
Heb je hulp ingeroepen?
Ja. Ja, ik ben dus ook steeds meer gaan varen op ondersteuning van mensen die goed kunnen voelen, goed kunnen waarnemen.
En hoe vond je die mensen? Hoe kwamen die op je pad?
Nou, ik had daar nog wel eens een oordeel over vanuit mijn oude perspectief.
Ja.
Want het is ongrijpbaar en het oordeel is dan, moet ik dit serieus nemen? Ja, het klopt ergens wel. Wat kan ik ermee? Het ging nog steeds niet over mij. Maar dat was ik ook gewend om het in mijn leven vooral niet over mij te laten gaan. Mm-mm. Ik was dienend aan de ander. En dat doen heel veel mensen. Dienend zijn aan de situatie, dienend zijn aan het werk.
En vooral vrouwen. Hè?
En vrouwen in de zorgende zin nog wel eens. Maar ook vrouwen in het bedrijfsleven zie ik dienend zijn aan de zaak. En hun mannetje moeten staan in plaats van, hoe voel ik me daarbij? Ja. Wat wil ik nou daarin? Ja. Wat niet wil zeggen dat vrouwen in het bedrijfsleven, dat chargeer ik natuurlijk even, maar dat ze niet weten wat ze willen. Nee, juist wel. Maar vaak ook weer op basis van die mouwen omhoog stropen, wilskracht. En dat is een andere kracht dan de kernkracht die in ieder mens zit. En daar doe ik een appel op. Natuurlijk heb je zelf wel de ervaring daarin opgedaan. Maar daar gaat het niet om tijdens de sessies of tijdens een tweedaagse. Als ik met mensen bezig ben, geef ik me over. Volledig. En vaar 100% op dat wat op dat moment gaat gebeuren. Dus vandaar ook mijn behoefte vandaag. Niks voorbereiden. Nee. Het gaat niet over voorbereiden. Nee. Het gaat over zijn.
Ja.
En wat is dat nou zijn? Hè? Je kunt dat vrij zweverig ervaren. Zijn is dat je je bewust bent van wat er op dat moment, waar je op dat moment bent, gebeurt. Met name van binnen, in je lijf, in je lichaam. En als je die signalen vangt en daar iets mee kunt doen, dan kom je een stuk verder dan wanneer je iets bedenkt en op basis daarvan iets wil doen. Als je iets bedenkt, dan sla je als het ware een paaltje wat verder weg. Nou, daar wil ik naartoe. En dat klinkt heel verantwoord, hè? Je slaat een paaltje, daar werken we met z'n allen naartoe.
Dan maak je een plan, stappenplan.
We organiseren dat, we evalueren.
Het allemaal ratio.
Dat. Helemaal goed. Dat brengt ook wel ergens, uiteraard. Ja. Maar het gaat lang niet altijd over die mensen die dat moeten bereiken. Meestal niet. Het gaat veelal over dat doel. En dat doel staat buiten jezelf. En als jij in jezelf kunt staan, door jezelf op dat moment, wat op dat moment is, ook waar te nemen, dan kun je veel makkelijker eventuele doelen bereiken dan wanneer je dat niet doet. En van bijvoorbeeld vanuit de loyaliteit naar het bedrijf, je doelen zien te bereiken.
Dus minder op wilskracht en meer op bewustzijn.
Ja.
En meer op voelen.
Exact. Ja. Aanwezig zijn.
Ja, aanwezig zijn.
Ja. Ja.
Mooi.
Wat is dat dan?
Ja.
Aanwezig zijn. En dat is wat ik aanreik.
Ja.
En het klinkt nogal eens ongrijpbaar.
Ja.
Het klinkt nogal eens, die mevrouw die kan zo wegvliegen op een bezem.
Daar bestaat ook, dat zeiden wij toen wij aankwamen lopen, er staat een bezem bij de voordeur.
Dat is mijn grapje, mijn knipoog van hier werkt de zweefteef. De kinderen vinden het leuk om mij zo te noemen.
Ja.
Het is natuurlijk ook verschrikkelijk zweverig wat er gebeurt.
Ja.
Als je niet begrijpt wat dat behelst.
Maar misschien wordt het duidelijker als we toch nog, als je het goed vindt, heel even teruggaan.
Ja.
Je werd beter.
Ja.
Je zei, ik ga niet, in ieder geval niet meer doen wat ik deed.
Nee.
Want dat hoofdstuk is gesloten.
Precies.
Toen zijn er wel een aantal andere dingen gebeurd die gemaakt hebben dat je nu, als ik het dan mag zeggen, intuïtief coach bent.
Ja, exact. Het is een proces geweest. Het is geen beslissing. Ik word nu intuïtief coach. Zo is het niet gegaan. Ik merkte dat ik tijdens de scheidingsprocessen heel vaak hoorde dat mensen nog nooit zo goed gepraat hadden was tijdens een scheiding. Ja. Door mij. En toen dacht ik, goh, dat is ook jammer.
Ja, een beetje laat.
Toen had ik een missie. Weet je wat, dan ben ik blijkbaar in staat om relaties te reflecteren. Dat ga ik doen. Maar toen was de maatschappij nog niet zo ver om toe te geven dat een relatie niet goed ging. Dat gaf je pas toe als je gescheiden werd.
Ja.
Of als je uit elkaar ging. Ja. Nu is het tegenwoordig prima. Hè? Als jij een uitdaging hebt in relatie. Het is zelfs hip om dat te doen.
Ja. Om te zeggen, samen naar...
Wij gaan samen naar een relatietherapeut of een coach. En daar kom je op een verjaardagsfeestje gewoon voor uit. Tegenwoordig of bij vrienden. Dat was toen niet. Dus het was leuk bedacht. Leuke missie om met mensen aan de slag te gaan. Maar commercieel gezien leverde het geen droog brood op. Dus ik moest daarin anders gaan denken. En dat klopt natuurlijk niet met intuïtie, anders gaan denken. Maar ik moest een soort knop omzetten om daarvan af te stappen. Nou, bij mij gaat dat nogal lastig. Ging dat nogal lastig in die tijd. Maar luisteren naar wat gebeurt er nu eigenlijk. En wat er gebeurde... was dat veel mensen een appel op mij deden, en met name toen vrouwen, die wel wisten dat die scheidingsmakelaar geweest, die zelf in scheiding zaten, die het gevoel hadden, ik heb hier qua informatievoorziening een behoorlijke achterstand op degene van wie ik nu ga scheiden. Help mij mij weerbaarder te maken, zowel emotioneel als qua informatievoorziening. En dat ben ik in het begin gaan doen. Dus, en
die vrouwen meer een combinatie van je oude kennis en je nieuwe ontdekking van ik wil meer mensen meer op deze manier gaan.
Ja, want mijn hart lag bij die processen tijdens de scheiding. Daar lag mijn hart, daar werd ik heel blij van als ik daar iets in kon betekenen. Dat ander was meer het fiscale of het verzekeringsaspect of financiële aspecten waren meer de sport om het zo goed mogelijk te doen, het juridische stuk.
Ja.
Maar mijn hart lag bij die processen. Om die mensen de rust weer te bieden, zodat ze op de juiste basis een beslissing konden nemen. En die vrouwen deden ook dat appel op mij, om weer in hun kern te komen, bij de rust te komen, om van daaruit de juiste beslissingen te kunnen nemen. Maar ook uit de strijd te blijven bijvoorbeeld. Want dat gebeurt gauw als jouw irritatie of kwetsbare knoppen geraakt worden tijdens gesprekken. En daarmee maakte ik, zonder een methode, of het ontstond gewoon, vrouwen heel erg bewust van hun kracht. En dat empowerment stukje heb ik een tijdje gedaan. En zo dienden zich ook kinderen aan die in een bepaalde situatie zaten. Mensen hoorden dat ik iets kon betekenen. Was het niet zo vast omlijnd. Het
was er wel. Stond niet op je website wat je deed en aanbood.
Exact. Dus, en tijdens gesprekken die ontstonden, klanten dienden zich aan op basis van iets minder grijpbaars dan ik regels uw scheiding. Het was helemaal niet meer zo concreet. Maar de stroom is altijd wel gebleven. En ik merkte tijdens de gesprekken dat ik steeds vaker iets zei waarvan ik dacht, hoe kan ik dat nou weten? En het klopte allemaal. Ik heb in de afgelopen 10 jaar dat ik dit nu doe, er 6 jaar over gedaan, zeker, om volledig te leren vertrouwen op mijn eigen intuïtie. Zodra dat ik zeg, het is geen beslissing geweest, ik word nu intuïtief coach.
Nee.
Het is een groeiproces geweest van leren vertrouwen op wie ik ben. En wat ik kan. En wat ik kan bieden.
En daarmee. Heb je dat alleen gedaan in die 6 jaar? Of heb je ook contact gezocht met mensen die vergelijkbaar waren?
Ja, ik heb op een gegeven moment om een statement te maken naar mezelf, blijkbaar had ik dat nodig, heb ik me aangemeld bij een website waar je contact mee op kunt nemen als de mensen die daar achter de schermen werken online zijn, als medium of als... Dus ik ging eigenlijk van helemaal rechts, ratio kant, helemaal schoot ik door naar links, de spirituele kant, maar meer als statement naar mezelf van je kunt dit wel. En toen zat ik op die lijn en toen zag ik mijn foto op die website en toen dacht ik, kijk, neem het nou maar echt aan, jij kunt dit. Jij kunt dit.
Dus je staat een soort bewijs. Je staat tussen het rijtje andere mediums en mensen die dit soort werk doen.
Ja. Geef dan alles gewoon aan. Ja. Geef je over. Ja. En dat was een soort rijbewijs wat ik daar zag op die site met mijn eigen foto en tekstje erbij. Ik heb dat 3 maanden gedaan en toen was die functie, had het niet meer. Ik begreep het onderhand wel. Maar ook tijdens die telefoongesprekken, je kunt niks anders doen dan invoelen en het laten ontstaan, het gesprek. Prachtige oefening. Prachtige oefening.
Merk jij dat er op dit moment, in de huidige tijd waarin wij leven, meer beroep gedaan wordt op jou of mensen zoals jij?
Absoluut. Ja? Absoluut. En zeker in het bedrijfsleven.
Ja.
Het is het bewust aanwezig zijn wordt steeds meer een behoefte. Dus men is zich ook bewuster van de krachten ervan. En ja, dat genereert natuurlijk wel een grotere aanloop naar mensen zoals ik die op die manier werken.
Wat voel je van de hele shift die er gaat? Tenminste, zo noemen wij het, mijn man en ik thuis, hebben het daar heel vaak over. Er is een shift gaande, mensen zijn steeds meer bewuster aan het worden. Er zijn allemaal bewegingen aan het opstaan van mensen die zich afzetten tegen bepaalde leiders. Mensen die zich hard maken, veel harder maken dan ooit voor een milieu. Voor ons eten, voor alles. Hè? Dus de hele consciousness movement die er gaande is. Wat voel en merk jij daarvan dan? Omdat jij het toch meer voelt dan een gemiddeld mens, als ik het zo mag noemen.
Het is als eerste voel ik het als een reactie op wat er was en nog steeds sterk aanwezig is. Namelijk dat we alles vanuit het hoofd benaderen. En veel onbewust doen. Het is onvoorstelbaar wat ook ik nog onbewust doe. Hoe je reageert op dingen, wat triggert jou, wanneer voel je werkelijk dat je wel eens boos bent? Neem je dat waar? Sta je toe dat er ook boosheid in je zit? Bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, vanuit onbewuste boosheid kun je heel veel bereiken, want het heeft ook voordelen. Maar vanuit die onbewuste boosheid kun je ook heel veel kapot maken. En dat heb je niet altijd in de gaten. En als daar sprake is van een onbewuste boosheid, dan denk jij iedere keer, waarom overkomen die dingen nou altijd? En loop je als het ware in kringetjes, terwijl daar bijvoorbeeld, het is maar een voorbeeld, een boosheid aan de grondslag ligt, waar je geen enkel benul van hebt.
Denk je dat het een collectieve boosheid is dan?
Collectief zou ik hem niet willen noemen. Het is bijna onuitgezonderd bij iedereen veel meer aanwezig dan men zich daar bewust van is en zit verschrikkelijk in de weg.
Ja.
Ja, en dat heb je niet in de gaten. Ik bij mezelf, ik wist dat echt niet. Maar ik krijg wel eens te horen van de kinderen bijvoorbeeld, hè, dat zijn prachtige spiegels. Dan hoef je niet zo boos te reageren. En dan zeg ik dan, ik ben niet boos. Ik wil je alleen vertellen hoe het in elkaar zit, of ik wil je alleen duidelijk maken dat, of... Maar nu besef ik, er is boos. Bij mij ook een boosheid die ik nog niet helemaal heb kunnen uiten of ontladen. En moet ik dan tegen de boom gaan zitten schoppen? Nee, maar begin wel met erkennen dat die er is, je er bewust van worden. En dan ontstaat daar vaak vanzelf al een soort ruimte.
De wereld zou veel meer moeten bewegen van hoofd naar hart en van ratio naar bewustzijn.
Ja, wat niet wil zeggen dat je hoofd moet uitschakelen. Nee. Want het is een prachtig, laten we zeggen, instrument. Net als dat gevoel en net als je hele welzijn van waarde is om in je kracht te staan. En dat welzijn wordt mede bepaald door hoe jij eigenlijk een groot deel bepaalt door hoe jij je voelt. Maar dan moet je daar wel bewust van kunnen zijn. En dit gaat niet alleen over persoonlijke zaken. Dit gaat misschien wel met name, en dan kom ik weer terug even over die maatschappelijke ontwikkeling, over dat bedrijfsleven. De, de lat ligt zo gigantisch hoog in het bedrijfsleven. En ook al worden we ons meer bewust, we gaan als onderneming eerder duurzaam aan de slag, we zijn meer ook duurzaam met ons personeel bezig, maar we zijn nog steeds vanuit bedachte concepten aan de slag.
Ja.
Of misschien wel opgelegde concepten aan de slag, omdat we vinden, hè, de overheid legt je dat voor deel ook op. Maar er zijn zoveel meer zaken te behalen als je in staat bent daar iets aan toe te voegen.
Ja.
En daar gaat het mij om. Het is niet in plaats van, het is toevoegen aan. En toevoegen van je eigen kracht, je persoonlijke kracht, aan dat whatever je doet. Dat maakt niet uit.
Maar daar moet dan wel ruimte voor zijn, hè? In het bedrijfsleven. Ik kom natuurlijk ook bij heel veel bedrijven.
Ja.
We hebben pas nog een intake gedaan bij een bedrijf voor een training. Waarbij ik in eerste instantie ook weer op de automatische piloot leuk het verhaaltje mee afdraaide. En met de CEO sprak over van, oh ja, dus dan gaat het over deze competenties. En dan gaat het daar en daar en daar om. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, waarom voel ik me zo naar nu?
Mm-hmm.
En toen hadden wij het daar 's avonds over. En toen zei ik, ik weet het. Het is namelijk niet echt. Het is helemaal niet waar het om gaat.
Je bent het plaatjes maken.
Ik ben op dat moment weer dingen aan het invullen.
Ja.
Maar wat er moet gebeuren, is iets heel anders. En ik heb de volgende dag gebeld.
Ja.
En gewoon in alle rust gezegd, luister. Ik denk dat er iets anders nodig is in jouw bedrijf.
Ja.
En dat is namelijk het volgende. En als je het daarmee eens bent, zou ik dat van harte willen verzorgen voor je. En als jij denkt dat het iets anders moet zijn, dan vind ik dat ook prima. Maar dan ben ik niet jouw persoon.
Ja.
Weet je hoe goed ik mij daarna
voelde? Ja, exact.
Omdat ik zo vertrouwde op mijn gevoel.
Ja.
En dat we nu inmiddels een ander gesprek hebben.
Exact. Wat je in eerste instantie ingezet hebt, is het plaatje.
Ja.
Dat heb je naar voren geschoven.
Ja.
Kijk, hier, als het hieraan voldoet, dan gaat het goed.
Ja.
Terwijl, als jij jezelf naar voren schuift, met alle elementen die daar zijn, en je voegt er daardoor daarop terug te komen, ook een vrij onzeker stukje aan toe, kwetsbaar moet ik zeggen,
ja,
wat onzeker kan overkomen, daar kun je ook bang voor zijn. En dat kan
dat
een reden zijn
om het niet te
laten.
Doen, hè?
Ja. Maar als je het wel doet, en met alles wie jij bent en waar je uit bestaat, zeg maar, je profileert, je manifesteert, bereik je veel meer.
Ja.
En dan is daar sprake van verbinding. Want pas als je de verbinding met jezelf aan kunt gaan, en dat deed jij die volgende dag, kun je in verbinding zijn met de ander. En de maatschappelijke ontwikkeling is dat mensen dat willen waarnemen bij jou.
Ja.
Bij de ondersteuner moet een oprechtheid waargenomen worden, een aanwezigheid waargenomen worden. Wil je bereiken dat mensen je ook daarin vertrouwen? En op basis van vertrouwen worden deals gesloten.
Ja, dat en ook dat ik mezelf toestond om ook heel duidelijk te zeggen, en als dat het dan niet is, dan is het niet mijn klus.
Ja.
En gewoon vertrouwen ook op dat ik op dat stuk heel goed een waarde zou kunnen toevoegen en op dat andere stuk een kunstje zou doen.
Ja, exact.
En dat ik dat niet meer wil.
Nee.
En dat ik daarin daarna mezelf zo sterk voelde.
Ja.
Dat ik echt naar beneden rende en zei, nou heb ik het gedaan zoals precies zoals ik denk dat het de bedoeling is.
Ja. En je bent daartoe in staat, dat reflecteren wat je deed op basis van dat eerste gesprek, het kwetsbaar opstellen. Je bent daartoe in staat omdat je in proces een aantal stappen hebt gemaakt de afgelopen periode, als ik zo vrij mag zijn om daar even op in te voelen. Je hebt een aantal stappen gemaakt die gezorgd hebben voor dat jij jezelf meer bent gaan vertrouwen.
Ja.
En dat is absoluut noodzakelijk om een ander op jou te kunnen laten vertrouwen. Je moet eerst niet alleen die verbinding, maar ook dat vertrouwen hebben in jezelf. Ja. Wil een ander en een bedrijf jou kunnen vertrouwen in dat wat jij te bieden hebt. En dat bepalen mensen niet. Degene die dat product bij jou moet afnemen, die bepaalt dat niet op basis van verstand.
Nee.
Er wordt in jouw systeem onbewust een beslissing genomen. En dan komt die pas bovendrijven naar je bewustzijn. En dan denk jij die beslissing dan pas te nemen. Maar die heb je veel eerder al genomen. Op basis van wat jij voelt bij die andere. Dus ik ben niet de enige met antennes. Nee. Dat hebben we allemaal.
Ja. Echt, ik zet ze bewust in. Antennes en je zet ze in en je zet ze in voor een ander. Ja.
The sky is the limit hier.
Ja.
The sky is the limit. Dus echt onvoorstelbaar wat er mogelijk is met de kwaliteit die hier zit.
Ja.
Als ik me overgeef, ontstaan die dingen die op dat moment bij die persoon of bij dat bedrijf nodig zijn. En de ene keer is dat meer spiegelen wat je doet door de persoon te beschrijven van ik voel dit bij je, daar zit je nu. Het zou mooi zijn als en ook mensen daarin te ondersteunen. En dan komt dat stuk coaching aan bod om mensen daar ook te kunnen krijgen. Maar mensen moeten daar eerst connectie en verbinding mee maken. Dus dat spiegelen is een manier. Het kan ook maar zo zijn dat ik gebeld word door een bedrijf om even mee te kijken naar sollicitanten die geweest zijn bijvoorbeeld. Drie mensen die geweest zijn waar gesprekken mee plaats hebben gevonden. Ik hoef geen namen te weten. Ik hoef alleen maar even zeker te weten dat we het over dezelfde persoon hebben. Dus we checken even bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst. Persoon A, B en C. Ja, hebben we het dan over dezelfde? Ja, goed. Dan ga ik invoelen. Ik voel niet alleen...
Maar ben je er niet eens bij geweest? Je hebt die mensen niet gezien. Nee. Die klant die belt jou en die zegt, nou, ik heb 1, 2 en 3 gehad, Petra, wie moet ik nemen?
Nou, perfect.
En dan
wil je even meekijken. Want ik ben niet verantwoordelijk voor die keuze. Maar mensen hebben de behoefte om hun eigen onbewuste keuze even bevestigd te zien.
Ja,
dat is vaak waar het op neerkomt.
Ja.
Maar ik wil ook geen informatie. Want dat zal me alleen maar beïnvloeden en de puurheid verdwijnt dan. Ik wil zeker weten dat we het over dezelfde persoon hebben en dat is het. Dus bijvoorbeeld A, B, C op basis van binnenkomst.
En dan stel je vragen?
Ik begin gewoon te ratelen. Ik ben één grote ratel op dat moment. Ja, ik voel en ik geef terug. Ik voel, daar zit de kracht. Bijvoorbeeld in het team. En ik voel dan ook het team en de kwaliteiten van het team. De persoon zou wel of niet in het team passen. De begeleidingsbehoefte bij deze persoon is dat en dat en dat en dat. En ga ze maar door.
Het is een heel krachtig instrument voor een bedrijf.
Het is heel concreet.
Ja.
Assessments zou je kunnen doen. Ook weer ter bevestiging van dit. Maar eigenlijk
doe jij het assessment op dat moment.
Exact, exact. En dan heb je geen psychologisch rapport. Want ik ga niks voor je op papier zetten.
Nee.
Ik lepel het op. Ik geef het je
en
je doet er maar mee wat je wil.
Ja.
En ik kan die drie dus ook naast elkaar zetten. Van goh, als je voor die zou kiezen, dan heb je meer dat aspect in huis gehaald. En kies je voor die, dan is het meer daar waar het accent gaat liggen. Ik kan geen toekomst voorspellen. Tenminste, ik kan het wel, maar ik doe het niet. Want dat is niet de bedoeling.
Nee.
Het is niet de bedoeling dat ik iemands toekomst ga vertellen.
Vragen mensen dat wel?
Ja.
Wil je mij even
mensen zoeken
glazen bol kijken? Ja.
En dan houdt het mij ook op. Ja. Dat heeft ook geen zin.
Nee.
Je hebt stappen te nemen om ergens te komen. En als ik vertel waar jij gaat komen, ga je die stappen niet meer nemen. Want dan ga je veel vanuit je hoofd ook weer rechtstreeks proberen daar te komen. Maar misschien is het wel nodig dat jij je kop stoot om daar te komen.
Gebruik je wel andere instrumenten?
Ja, ik heb een opleiding systemisch werk gedaan, wat inhoudt dat ik in staat ben om bedrijfsbestellingen te doen of familiebestellingen te doen.
Heel krachtig instrument.
Heel krachtig instrument. Ook daar plug je in op een bepaalde energie met je antennes en ga je aan de slag. Het is niet zo dat ik dat product bied, het doen van een bedrijfsbestelling of het doen van een familiebestelling, daar zijn anderen veel beter in dan ik. Maar ik gebruik de aspecten, het systemisch naar zaken kijken. Volop tijdens de sessies.
Yeah.
Ja, dat is wat ik zeker toevoeg aan. Yeah. Maar ook alleen maar als het oppopt. Achteraf kan ik dan zeggen, oh ja, dat was een systemisch aanpak.
Het dient zich aan.
Het dient zich allemaal aan. Yeah. Dus of ik nou moet gaan wandelen met iemand, of dat ik hier in de krachtcentrale blijf, of dat ik iemand een tweedaagse bied of een sessie, daar begint het al. Aan de telefoon maak ik even connectie met iemand. En oprecht krijg je van mij te horen, wat bij jou past.
Ja.
Ik ga echt geen tweedaagse aan jou voorstellen als ik voel dat is niet de manier waarop jij je proces doorkomt.
Dat is al een heel mooi onderscheid in hoe jij werkt en hoe anderen werken, denk ik. Want op basis van hoe wij gewend zijn om dit soort dingen te doen, is dan bel ik jou, of je belt een coach en dan zegt de klant, noemen we het dan maar even. Ja, dan wil ik wel graag eerst een intake om te kijken of het klikt.
Bijvoorbeeld. Ja.
Ja.
Ja. Ik doe dat aan de telefoon.
Ja.
Dus als iemand contact opneemt, dat gaat tegenwoordig veelal via de contactformulier van de website, via mail, dus digitaal. Mensen begrijpen ook wel, dat is een 1-pitter, die kan de telefoon niet opnemen als zij gesprekken heeft. Dus ik word niet altijd gebeld, wel eens, maar vaker gemaild. Mijn voorstel is altijd, zullen we even telefonisch contact hebben? Dat stelt de persoon in staat om precies te voelen, want dat doet iemand dan, wat ik te bieden heb. Of het klopt, of het over die persoon gaat, inderdaad. Ja. En ik kan op dat moment gewoon een klein stukje laten voelen en zien wat er gebeurt en wat er ontstaat. Mijn stem is een belangrijke daarin, dat wekt ook vertrouwen.
Ja.
Dat wat ik zeg, right on spot, inderdaad, de intake heb ik niet nodig. Dat is echt flauwkul. Ik ga gewoon aan de slag.
Ja.
Aan
de andere kant, die persoon zal nog zitten op, hè, zoals we het gewend zijn, namelijk ook moet een intake moeten heen.
Ik ben geen therapeut, nee. Ik wil niet dat je afhankelijk bent van mij. Wat inhoudt dat het op dat moment mag gaan plaatsvinden, als je hier bent. En dat je daarna vooral weer verder moet kunnen. Dat is het doel, dat is de bedoeling. Dus een sessie bij mij duurt toch zeker 2 uur. Het is geen uurtje gesprek wat je hebt.
Nee.
Het is vooral ook geen gesprek wat je hebt.
Nee, maar dat terzijde. Ja.
Je wordt gespiegeld en we gaan daarmee aan de slag.
Ja.
En ik denk dat ik gemiddeld 2 minuten nodig heb. Als iemand hier is, zit er zo vol spanning. Want men weet niet wat men moet verwachten.
Nee.
Dat is spannend, dat begrijp ik ook. Maar gemiddeld 2 minuten en iemand zit hier volledig op zijn gemak. En het ontstaat.
Ja.
En mensen nemen waar, omdat mensen die antenne zelf ook hebben, dat het kloppend is. Het is niet alleen dat ze dat kunnen bedenken dat het klopt, want de informatie die ze krijgen is zo gedetailleerd. En ja, dat wordt onmiddellijk geschakeld men door naar, dit is dus blijkbaar zo. En al die vragen die men vooraf zou kunnen hebben, die zijn er dan. Die verdwijnen als sneeuw voor de zon. En het gevoel klopt. Het gevoel is echt...
Dat kan ik beamen natuurlijk, hè, want ik heb ook mijn sessies bij jou gehad en met mij vele andere mensen in mijn omgeving.
Ja, mag ik even onderbreken?
Ja.
Want jij hebt sessies bij mij gehad.
Ja.
Ik onthoud daar dus helemaal niks van. Dus ik gaf jou net iets terug, iets eerder in dit gesprek, van hey, ik voel daarbij. Dus oprecht voelen, want ik kan niks met wat wij samen ooit besproken hebben, omdat ik het niet onthoud.
En dat is misschien ook maar goed ook, want het lijkt me ook aan de andere kant best heel
vermoeiend. Ja.
Want hoe doe je dat in je dagelijks leven en met je gezin? En voel jij de hele tijd hoe het met je kinderen gaat? Kan je dat aan- en uitzetten?
Min of meer, het vermogen om te voelen is echt het sterkst als ik aan het werk ben. Omdat ik dan in die volledige overgave zit. Als ik thuis ben, dan gaat het niet over de klant, dus over een ander. Dan gaat het over mij en dan zit ik erin. Dan zit ik in mijn eigen proces, zeg maar, in mijn eigen leven. En dat is een ander perspectief om naar iets te kijken dan wanneer je als toeschouwer, als coach, naar iemand zit te kijken. Dat is dus een ander vermogen om intuïtief waar te nemen. Tot grote ergernis van inmiddels 17, 18-jarige kinderen. neem ik ze wel waar natuurlijk.
Ja, ja.
Echter, niet zo gedetailleerd en niet continu zoals ik dat wel heb als ik aan het werk ben.
En je geeft niet continu terug aan
ze. Nee, daar worden ze me gek van. Ja. En dat zou ik ook niet prettig vinden. Bovendien, dan zou ik niet meer naar een stad kunnen. Als ik continu zo scherp voel, dat ik voel als ik aan het werk ben. Dus is wel sprake, ik noem het inderdaad, een soort knop die aangaat als ik aan het werk ben.
Tegenwoordig hoor je heel veel over hooggevoeligheid en hoogsensitief. Daar zou ik jou op basis van wat ik nu weet ook onderscharen. Mm-hmm. Dat zou ook in, wat je zegt nu, moeilijk om naar een stad te gaan. Als jij zo'n tweedaagse hebt,
ja.
Dan kan ik me ook voorstellen dat je daarna ook echt enorm moet bijkomen. Of hoe ontspan je?
Het werk voor mij is zo natuurlijk dat ik er niet moe van word. Hm. Ik vang natuurlijk wel de vermoeidheid op van degene die bij me is. Als diegene weggaat, raak ik het ook kwijt. Dus dat betekent dat ik ook dienstvermoeidheid kan loslaten. Maar je zit in, laat maar zeggen, andermans energie. En met een tweedaagse best lang. Maar nogmaals, qua vermoeidheid, het zou ook 4 dagen kunnen duren. Als ik met een team bezig ben, dan duurt het ook langer. Maar daarna heb je tijd nodig, dus ook na een sessie, maar ook na 4 dagen, dat je weer terugkeert naar je eigen energie. En daarom plan ik de dag na zoiets altijd wel vrij, om eventjes mijn eigen gevoel weer waar te nemen.
Ja.
Ja. Dus het is meer terug afschakelen wat je doet, terugschakelen naar jezelf. En niet dat ik niet aanwezig ben tijdens sessies of wat dan ook. Want ik kan alleen maar mensen dienen als ik 100% er ben en me overgeef. Het is wel zo dat je daarna mag het weer over jou gaan.
Ja.
En dat is het verschil.
Ja.
En daar heb ik even de rust en de tijd voor nodig als het een tweedaagse of een vierdaagse betreft. En een sessie, daar hoef ik niet voorbij te komen, zeg maar. Omdat je minder lang in andermans energie je begeeft.
Ja, de metamorfose heeft zo'n 6 jaar geduurd.
Ja, van ratio
naar gevoel.
Ja, exact.
Als je nu naar je leven kijkt, ik kan me ook voorstellen dat, maar dat is een ontzettende aanname, dat de kwaliteit van leven ook een stuk mooier is geworden.
Dat zou je bijna zeggen. Ja. Mijn werk is fantastisch.
Ja.
Het nadeel van goed kunnen voelen is dat je continu persoonlijk in het proces zit. En dat brengt ook disbalans met zich mee.
Ja.
Dus het is, ik kan zo ver bij een ander gaan als dat ik ooit zelf gegaan ben. Dus ik ben ook anderen verplicht om mezelf te blijven ontwikkelen.
Ja.
Maar dan is er niet echt sprake van stilstand of relaxed achter in je stoel als je in je privé. Dan gebeurt daar van alles, ook om je heen. En dat is niet altijd dat ik zeg, gewoon een relaxed leven heb ik, want het kost ook wat zo hier en daar.
Ja,
zeker.
Zijn altijd processen gaande.
Ja, er zijn absoluut processen gaande. En ik voel me aan de ene kant verschrikkelijk dankbaar. Wauw, wat vind ik dan bijzonder dat het mag. Dat ik al die dingen mag leren over mij, maar ook over mijn omgeving. En dus kan toepassen in werk. Fantastisch, die diepgang. Maar man, soms denk ik, een beetje pauze, even rust, zou wel fijn zijn.
Je hebt geregeld leven.
Ja, en dat is natuurlijk flauwekul. Ja. Dat bestaat niet.
Ik denk dat het ook niet meer bestaat, wat je ook doet. Dat natuurlijk is het, of natuurlijk, hè, ik denk dat het voor jou heel anders is dan voor mensen die minder met bewustzijn en gevoel bezig zijn. Maar om daar toch nog heel even op terug te komen, er gebeurt zoveel in de wereld, dat er ook geen escape meer is.
Nee.
Dat alleen dat ook al brengt ook alweer een bepaalde energie met zich mee en maakt ook weer vermoeiend om daar weer mee bezig te zijn.
Ja, en de kunst is om niks te hoeven.
Ja, want dat is
en
wel
juist
mooi,
niet mee bezig te zijn.
Niet,
maar probeer gewoon eens aanwezig te zijn. Dat is de grootste uitdaging voor een mens.
Ja.
Probeer er eens
mindful
te zijn.
Mogen we dat dan toch mindful noemen? Of heb je daar niks mee?
Mindful. Ik denk dat het niet per se noodzakelijk is dat je op een yogamatje gaat zitten of gaat mediteren om daar te komen waar wat aanwezig zijn behelst.
Ja.
Het helpt wel, absoluut. Maar bij de een helpt meer het wandelen en even daarmee de focus te verleggen van wat moet ik nog allemaal doen naar hey, wat hoor ik op dit moment en wat is er toch fraai buiten?
Ja.
En de ander is meer gebaat bij letten op de ademhaling. Hoe diep adem ik eigenlijk als ik inadem? En weer een ander is gebaat bij, zoals ik zelf altijd heel prettig vind, is even achter de naaimachine zitten. Ik kan echt niet naaien. Maar als ik daarachter zit en ik doe maar wat, dan
even komt uit het
uit
hoofd.
Mijn hoofd. Ja, exact.
Dat zouden we meer moeten doen.
Dat is prettig. Ja, want dat levert een soort... Ik word dan heel blij met mezelf. Muziek is voor mij belangrijk om even heel erg in dat gevoel te komen. Muziek is een hele pure vorm om...
Muziek luisteren of maken?
Luisteren. Yeah. Ja, maken heb ik ook gedaan.
Waar
luister je
naar?
Dat is niet te...
Dat is niet te reproduceren.
Nee, ik kan echt helemaal losgaan en thuis gaan staan dansen op muziek van Avicii of de wat lichtere house. Vind ik fantastisch. Klassiek vind ik geweldig. Ik hou van de moderne muziek. Steeds meer het rappen kan ik omarmen. Dat kon ik in het begin wat minder. Daar hou ik weerstand op. Vooral op de inhoud van wat er geroepen wordt. Dat vond ik dan wat minder. Maar ja, ik begin ook dat meer te waarderen. Maar de oldies, ik vind het allemaal leuk. Maar muziek is ook emotie.
Zeker, ja.
Het is ontstaan vanuit een creatief proces. En daar maak je verbinding mee, op een of andere manier, blijkbaar. En door dat waar te nemen, en dat doe je niet bewust, maar het vindt wel plaats, naast dat je hoort wat je hoort, neem je dus de energie waar. Net als een kostuum wat handgemaakt is, dat voel je. Gek genoeg.
Dat voelt anders dan voel je uit de winkel.
Exact, dus je neemt veel meer waar, onbewust, neem je veel meer waar bij dingen en bij mensen dan we in de gaten hebben.
Wat inspireert jou in jouw reis? Zijn er bepaalde schrijvers of sprekers waarvan je zegt, nou daar vind ik me gewoon weer mee?
Ik ben zoveel mensen tegengekomen die mij geïnspireerd hebben dat ik dat nu lastig vind. Te benoemen, maar iemand die we allemaal kennen, dat is natuurlijk misschien raar om te zeggen, ik ben niet zo specifiek van het koningshuis, maar als ik iemand als Maxima zie, en dat doe ik zelden, maar als ik haar zie, word ik altijd blij van haar. En ik denk dat velen dat zullen herkennen.
Ja, oh, absoluut.
Dan hoef je haar niet te kennen, dan hoef je haar, dan hoef je niet mee eens te zijn met wat ze doet, maar mensen zien haar, en ik ben daar in ieder geval één van. En die nemen iets bij haar waar wat oprecht is, of in ieder geval lijkt. En dat is energie, die we collectief waarnemen bij haar.
Ja.
En dat kan ook allergie opleveren, hè, als je moeite hebt
ik
met
denk
oprechtheid.
Maar weinig mensen. Zij is vanaf het begin zo omarmd door die, nee, jij zegt het mooi, hè, door die energie.
Ja, en dat is niet echt te grijpen of te pakken of te benoemen, maar het is er wel.
Ja.
En dergelijke mensen inspireren mij. Dergelijke mensen, ik vind Mandela daar ook een voorbeeld van. Privé blijkt die man helemaal niet zo'n nette man geweest te zijn. Naar zijn gezin. Maar als je ziet wat zijn charisma is geweest, wat zijn rust altijd met zich meebracht, het effect, het bereik wat deze mensen hebben op basis van, ja, zeg het maar, energie.
Energie. Ja, maar als je die twee naast elkaar zet, dan zie ik wel die rust.
Exact.
Ja, absoluut.
Dat is een overeenkomst. Alsof ze het uit hun mouw schudden, zeg maar. Alsof het allemaal vanzelf gaat.
Heel natuurlijk.
Natuurlijke kracht. En dat is mijn doel bij mensen om te bereiken. Dat is mijn doel bij bedrijven om te bereiken. Daarmee illustreer ik mijn bereik dus ook. Niet dat ik mij vergelijk met een Maxima of een Mandela, zeker niet. Maar het inspireert mij wel. Als ik alleen al daarbij stilsta, welk effect dergelijke mensen hebben op anderen. Ja, is een fantastisch voorbeeld van wat ik wens te bereiken en ook bereiken kan.
Yeah.
Bij de mensen die ik op mijn pad in mijn werk tegenkom.
Ja. Mooi. Hé, dat klinkt al bijna als een soort afronding, hè?
Oh, oké.
Maar we kunnen nog van alles aansnijden, hoor. Maar ik denk dat het ook wel goed is om als mensen jou willen vinden, jouw website?
Ja, ik ben geen social media mens.
Nee.
Omdat ik de prikkels die je daarmee binnenkrijgt, die komen bij mij nogal binnen.
Ja.
Daar ga ik niks aan doen, maar dat...
Heb je er überhaupt een mening over?
Het gaat niet om mijn mening daarover. Het gaat wat mij betreft veel meer over dat de kanalen heel handig kunnen zijn. Maar dat is voor mijn bedrijf bijvoorbeeld helemaal niet van belang. Ik krijg namelijk niemand via Google. Ik heb een website, maar mensen komen
daar. Dat kan aan je SEO liggen.
Dat kan. Maar heb ik de behoefte om daar nou nog mee aan de slag te gaan?
Nee.
Mensen komen vanzelf op mijn pad.
Yeah.
Want als jij iemand zoekt die jou gaat begeleiden, heb je vertrouwen nodig.
Yeah.
Hoe kom je nou aan vertrouwen in iemand op basis van een gegoogelde website?
Nee, het is meer referenties.
Exact. Ja. Jij moet geraakt worden door een ander die vertelt, nou, ik ben daar geweest. En die hoeft dat nog niet eens zozeer aan jou aan te reiken. Maar op het moment dat jij hoort over iemand die goed is in zijn werk. En jij denkt, hey, is dat ook wat voor mij? Dan. Dat is de bedoeling. En dat gebeurt ook. En mensen komen op die manier bij mij terecht. Via. Maar dit is natuurlijk een kanaal wat ook via zou kunnen werken.
Ja, zeker.
Ik ben nou met stem en gevoel waarneembaar. www.vankernnaarkracht.nl. Dat is ook de naam van het bedrijf.
Het is een hele treffende naam. En ik kan het in ieder geval zeggen uit eigen ervaringen. Volgens mij staat mijn referentie ook op jouw website. En met mij die van vele anderen die ik ken. Als je... Denk dat dit enigszins aan zou sluiten. Of als je een vraag hebt, dan kan ik je dat van harte aanbevelen. Maar voordat we tot die echte afronding komen, heb ik nog drie vragen waar ik je mee ga overvallen als je het goed vindt. Die zijn van de luchtige aard, die ik iedereen voorleg. En de eerste is, waar ben jij op dit moment het meest enthousiast over?
Mijn werk.
Je werk?
Ja. Gek genoeg. Ja. Dan moet ik eigenlijk zeggen, mijn kinderen... Mijn man, waar ik woon, het klopt allemaal. Daar ben ik enthousiast over.
Yeah.
Maar man, dat werk voor mij,
fantastisch.
Fantastisch. Yeah. Ik voel me zo gezegend. Dit is leuk. Dit is zo leuk. Ja, ik kan mijn humor er volledig in kwijt.
Yeah.
En ik word hier zo blij van. Dus,
en waar heb je sinds jouw metamorfose je gedachten over veranderd? Het is misschien een wat moeilijkere vraag.
Over mijzelf. Ik zette mezelf neer, omdat ik vond dat ik verstandig moest zijn. Omdat ik vond dat ik me moest kunnen verantwoorden in wat ik deed. Omdat ik vond dat ik gezien moest worden als een vrolijke vrouw, als een goede partner. En ga zomaar door. Dat plaatje heb ik moeten bijstellen. Daar klopt helemaal niets van. Dus ja.
Een onderdeel van de reis.
Absoluut.
Ja, ik snap hem. En dan tot slot, wat is een gek trekje van jou of een guilty pleasure, wat mensen niet van jou weten?
Hebben guilty pleasures? Ik kan zo in één keer een kop koffie drinken, terwijl ik dat niet lust. dat is heel raar. Dat is heel
je drinkt nooit koffie?
Ik drink veel melk en een vleugje koffie erin en heel veel zoet.
Ja.
Dat noem ik dan koffie.
Ja.
Dat is natuurlijk geen koffie. Maar gewoon koffie. Zonder iets daarin, dat vind ik verschrikkelijk. En ik, in de laatste tijd heb ik steeds dat ik denk, waarom heb ik zin in koffie? En dan ga ik in één keer een kop koffie drinken. En het voelt nog steeds, er zit geen rust op, maar het is een maf iets. Ik vind het echt een raar trekje.
Iets om te onderzoeken.
Wat heel, heel vreemd, maar ik volg het wel.
Yeah.
Oftewel, ik kan roepen tegen mezelf dat met, ik lust geen koffie, maar ik geef daar wel aan toe. En misschien heeft het de functie, als ik erover nadenk, dan zou het de functie kunnen hebben dat ik meer leer mijn impulsen te volgen privé en minder te denken wie ik ben, maar te ondergaan wie ik ben.
Yeah.
En misschien is dat een illustratie daarvan. Dat zou kunnen, maar ik wil er niet eens over nadenken. Nee. Het is echt iets mafs en dat is het eerste nu wat er in me opkomt als je deze vraag stelt.
Hey Petra, is er iets wat je graag nog zou willen toevoegen of wat ik niet gevraagd heb?
Oh, Nou, nou, wat je niet gevraagd hebt,
heel veel,
is natuurlijk heel veel.
Maar
er is, zit geen moeten op van wat ik nog kwijt wil of wat nog gezegd moet worden. Wat in me opkomt, is dat ik iedereen iets dergelijks gun, maar niet iedereen is klaar om dit op deze manier aan te gaan. Dus dat zou ik graag nog wel kwijt willen.
Ja.
Je moet wel ja kunnen zeggen tegen jezelf. Wil je liever doorgaan met hoe het nu gaat, moet je hier niet komen, want ik laat je gewoon zien wat er is. Dat kan vrij direct zijn. Dat betekent dus wel dat je daar ook open voor moet staan. Niet voor dat intuïtieve, daar hoef je helemaal niet open voor te staan, maar wel voor jezelf.
Voor verandering.
Het levert sowieso verandering
altijd,
op, of je nou wil of niet.
Ja.
En mensen die geen ja zeggen tegen zichzelf, die meer ja zeggen tegen andere zaken, die zijn hier niet op hun plek. Die zullen zich hier ook niet op hun plek voelen.
Daar kom je dan tijdens de telefoongesprekken of nog achter ook.
Sterker nog, die krijg ik niet eens aan de telefoon.
Nee.
Die voelen zelf al wel, als ze over mij zouden horen, oh, onder het mom van, nou, dat vind ik te vaag of is niks voor mij. Of wel denken, misschien is het wat voor mij en er niks mee doen. Allerlei redenen kun je bedenken om iets niet te doen. Dan is het dus blijkbaar ook nog niet de bedoeling. Zo werkt het. Dus ik krijg die mensen niet eens aan de telefoon. Dat is het mooie. Daarom ben ik ook zo blij.
Ook bijzonder.
Ik heb altijd mensen op mijn pad die bij mij passen.
Ja.
Op dat moment.
Ja.
Als jij ondersteuning zoekt, is het natuurlijk wel zaak dat dat iets of iemand is wat bij jou op dat moment past.
Ja.
En misschien dat ik nu niet bij je pas, maar over 5 jaar weer wel. Dat kan ook. Maar zo gaat het al van nature. Die selectie vindt vanzelf plaats. Maar ik dacht, laat ik het toch maar even noemen, want zo werkt het nou helemaal.
Okay.
Dus ben je toe aan jezelf? Ja, dan ben je van harte welkom.
Nou, dat lijkt me een fantastisch einde. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar mijn Metamorfose podcast. Ik ben Iris Sturgeon. Mocht je vragen hebben, meer willen weten over de podcast of wat ik voor jou kan betekenen, neem dan contact op met mij via LinkedIn of via mijn website iressturgeon.com. Ik zie je graag een volgende keer.